In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Het kabinet haast op de miljoenen die Siewert van Linden verdiende met de mondkapjesdeal. Maar hoe krijgt het kabinet dat geld dan terug? En Nederland zag het niet zitten, maar toch heeft Europa het ingevoerd, het gasprijsplafond. Waarom was Nederland er eigenlijk op tegen? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest. Ja, Tobias, terug uit Suriname. Hoe is het met de jetlag?
Mild en herstellende. Ik kom er wel. Het einde van de uitzending haal ik zeker.
Ik had een donkerbruin verbrande kop verwacht, maar dat valt ook wel weer mee. Hè,
nee, maar het was daar ook wel bewolkt en af en toe flinke regenbuien. En je zit toch vooral in die regeringsgebouwtjes te wachten.
Keihard te werken.
En weer wind. Laptop op schoot en zo. En snel. Ja.
Anders hele compromitterende foto's voorbij zien komen daarna, toch?
Ik heb me wel vermaakt op de kerstmarkt inderdaad. Ja. Dan heb je dus Driving Home for Christmas en dan bij 27 graden. En zo en met kerstbomen van licht. Nee, dat klopt. Ja, wat een vrije avond. Mag het ook een keertje van Soest. Hè?
Ja, van Soest. Hoe zit het met de kerstvoorbereidingen? Sta je straks in de keuken?
Zeker sta ik in de keuken. Ik ga koken voor mijn ouders en voor mijn broer.
En wat staat er op de menu?
Stoofvlees. Dat kan je lekker makkelijk. Een grote pan stoofvlees. Dat kan je lekker makkelijk van tevoren klaarmaken. Dus dan hoef ik niet de hele tijd in de keuken te staan als de visite er is.
En is dat het succesnummer wat je jaar in jaar uit?
Ja, ik moet bekennen. Ik kan een paar dingen kan ik goed. En de rest niet zo.
Stoofvlees
dus,
is een succes.
Dus zeg maar, als mensen bij mij komen eten, is het palet redelijk beperkt.
Ja. Oké, als het goed is, dan zijn er geen klachten, denk ik. Straks, Nederland was tegen, maar het Europees prijsplafond voor gas, dat komt er toch. Maar er was meer nieuws deze week.
Het kabinet probeert de schade door de omstreden mondkapjesdeal terug te vorderen bij Siewert van Linden en zijn zakenpartners. Siewert van Linden volgde gisteren het debat op de publieke tribune.
Meneer Van Linden,
ja?
Denkt u dat het debat op straat had gevonden als u...
Wanneer krijgen we het geld eigenlijk terug, meneer Van Linden?
U zou het teruggeven. Dus ik kom hier gewoon om te luisteren.
Ja, ik kwam hier gewoon om te luisteren, Siewert van Linden. Woensdag was namelijk het debat over de mondkapjesdeal. Het is toch opvallend dat hij er was.
Ja, hij had ook thuis kunnen luisteren. Dit wordt gewoon via internet, kun je dit gewoon live volgen, zo'n debat. Dus nee, hij wilde wel een statement maken, denk ik.
Ja,
hij vindt nog steeds dat hij onschuldig is. Dus dat is eigenlijk de enige reden die je kan verzinnen waarom hij daar zo pontificaal op de eerste rij ging zitten. En heel hard nee schudden bij alles wat sommige Kamerleden riepen.
Maar dan zou ik ook verwachten, dan wil je ook wel een vraag beantwoorden. Dan wil je ook wel iets vertellen. Maar dat was ook niet het geval.
Ja, dat begrijp ik dan ergens ook weer wel. Hè. Er lopen natuurlijk ook strafrechtelijke onderzoeken en een civiele zaak tegen hem. Dus ieder woord wat hij zegt, dat is eigenlijk munitie voor de tegenstander. Hè. Dus ik zou me dan ook op de vlakte hebben gehouden. Het statement was dan, ik ben er. En verder niet wrijvende vlek. Ik moest wel denken aan in de rechtbank. Hè. Ik heb rechtbankverslaggeving gedaan ook veel. En ja, dan heeft een rechter heeft er een bloedhekel aan als de verdachte niet komt opdagen. Weet je wel. Dan gaan ze hem wel eens laten ophalen uit de cel en zo en dat soort dingen. Dus ik moest daar ook wel een beetje aan denken. Zo van ja, ze kunnen wel over je praten, maar dan kan je er maar beter bij zijn of zo. Maar ja, of dat
was
nou...
Het was gewoon een middelvinger.
Ja, of dat nou zo werkt.
Ik kon het echt niet anders zien dan een middelvinger naar de rest van Nederland.
Ja. En misschien ook wel een signaal naar minister Helder, hè, die daar de deal tegenover de Kamer moest verdedigen als het ware. Hè, of daar in ieder geval uitleg, tekst en uitleg over moest geven. Er zat in al die correspondentie met het ministerie van VWS, zat er ook een mailtje van Linden, waarin hij zei dat hij hoopte dat het kabinet of het ministerie hem maximaal zou helpen mee verdedigen, hè, over die deal. Daar kwam geen ja op of zo. Maar ik kan me zo voorstellen dat hij dus ook nog een beetje druk op de minister wilde zetten. Zo van, hey, samen uit, samen thuis. Maar ja, dat liep wel anders.
Ja, zo'n aanwezigheid van Linden, dat doet wel wat met de Kamerleden. Dat merkte je ook toen er even een belpauze was.
Left dat hij op de tribune gaat zitten.
Ja, brutaal, hè?
Het is heel systeemcorruptie. Ze weten gewoon dat ze de baas zijn. Ze hebben scheid aan. Scheid aan ons, scheid aan het volk.
Ja, het gaat wel over hen, hè? Ik zou het misschien ook moeten
doen. Ja, misschien wel. Misschien is het wel dapper.
Ja. Ik blijf hier omgrinniken. Het gaat van scheid hebben aan iedereen binnen 10 seconden naar, oh, misschien is het wel dapper.
Ja, had ik ook wel gedaan, ja, zegt Van Haga. Ja.
Fleur Agema en Van Haga, wie wil vragen?
Ja. Microfoon stond nog even open, oeps.
Ja. Ja, die Kamerleden hadden dezelfde verbazing als die de rest van Nederland had. Ze gaan een debat voeren over een omstreden mondkapjesdeal. En het debat begint en wie zit daar ineens echt op 10 meter afstand, recht in hun gezichtsveld, op de eerste rij, pontificaal met zijn armen over elkaar. Siewert van Linde.
Nou ja, dat kun je brutaal vinden. En je kunt zeggen, nou, ik had het misschien ook wel gedaan, zoals Van Haga, die overigens ook nog wel eens een deal heeft gehad die omstreden was, hè, in verband met zijn huizen. Dus die weet wel een klein beetje hoe het is om in het verdomme hoekje te zitten. Ja, het zijn net mensen, die Kamerleden.
Ja. Ik denk dat het kabinet, wij kunnen die miljoenen van Siewert van Linde wel terugkrijgen.
Ja, dat verbaasde me wel een beetje, dat minister Helder dat ineens zei. Ze had er een goed gevoel bij, zei ze, geloof ik. Want tot nu toe was het verhaal eigenlijk van, ja, dat lukt niet. Want ja, op zich was er met de deal tussen het ministerie en Van Linde en zijn partners niet heel veel mis juridisch. Ze hebben gewoon mondkapjes verkocht, zoals meerdere bedrijven dat hebben gedaan. Waar de pijn hem in zat, is dat hij naar buiten toe heeft gezegd, ja, maar we doen het allemaal om niets. En daardoor waren er allemaal andere bedrijven die zeiden, nou, dan helpen we je ook gratis. Hè. Kijk, die bedrijven die voelden zich genaaid en die hebben een rechtszaak tegen hem aangespannen. Dus ik ben heel benieuwd hoe minister Helder denkt die miljoenen terug te krijgen.
Ja, er zit wel een koers.
Heel Nederland hoopt er wel op natuurlijk.
Ja, nou, er zit wel een koerswijziging in. Hè. Je had minister De Jonge die een paar debatten geleden zei dat iets in de zin van hij heeft de kluit belazerd of zo. Of hij heeft de boer in de maling genomen. Zo'n statement gaf De Jonge. Maar dat bleek tot dat moment niet echt uit wat het kabinet had vrijgegeven. En ook niet hoe ze de deal hadden geapprecieerd. Precies zoals Hans zegt. Ja, binnen de Kamers was eigenlijk wel bekend bij een aantal mensen dat hij er geld mee zou gaan verdienen. En ja, dat hij naar buiten toe daarover loog. Ja, dat was eigenlijk niet aan het ministerie van VWS. Maar in dat Deloitte-onderzoek zitten toch ook wel wat verklaringen van betrokkenen die zeggen van, ja, wij wisten niet dat hij er geld mee zou verdienen. En het is ook nog steeds niet duidelijk wat precies de marges waren, hè, waarop hij de winst zou maken. Dus blijkbaar is bij het ministerie van VWS nu toch het beeld ontstaan van, ja, misschien valt er nog wel iets van die kip te plukken. En Helder zegt wel, we wachten eerst het strafrechtelijk onderzoek af en we wachten die civiele zaak af. Hè. Dus ze gaan eigenlijk helemaal achteraan in dat traject zitten. Maar ze heeft wel, zei ze, van die alerts aangezet op het moment dat het dreigt te verjaren bijvoorbeeld. Hè, of dat termijnen het dreigen te verstrijken. Dus dat betekent wel dat ze vrij kort op de bal zitten nu ineens.
De oppositie die vroeg zich ook vooral af, wie heeft het er nou eigenlijk doorgedrukt? Die wilde vooral ook minister De Jonge zien. Ja. En die was er niet. En die was ook niet van plan om te komen.
Nee, en dit is interessant. Althans vond ik, en daarom vond ik de aanwezigheid van Siewert van Linde zo vreselijk interessant. Want er zat namelijk, behalve dat iedereen natuurlijk kijkt naar Hugo de Jonge, die was partijgenoot van Linde en die heeft die deal onder aandacht gebracht van zijn ambtenaren. Hè. Nou, we hebben al die sms'jes gezien vorig jaar. Hè. God, we kunnen hem beter, zei hij ook weer.
In de tent naar buiten hebben pissen.
Ja. Dan andersom. Ja. Mm-hmm. Maar hij was niet de enige CDA'er die heel hard lobbyde. Voor die deal. Aan die tafel van Kamerleden zat namelijk ook het inmiddels ex-CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Waarvan we allemaal weten dat hij in 2020 ook tegen elke journalist die het horen wilde zei, jullie moeten eens, weet je, het kabinet kan geen mondkapjes krijgen, maar die alliantie van Linde, daar moeten jullie eens aandacht aan besteden. We weten dat hij dat ook heeft gedaan bij ministers.
En bij Rutte.
En het leuke was dus, en daar heb ik even extra op zitten letten, elke keer als Omtzigt aan het woord was, zat Van Linde echt veel meer dan bij andere Kamerleden echt heel theatraal nee te schudden. Zo van, nee jongen, het klopt allemaal niet wat je zegt. Althans, dat suggereerde hij. Ik kan me voorstellen dat sommige Kamerleden dat een beetje vervelend vonden. Hè? Er waren ook Kamerleden die zeiden, moet die man niet gewoon weg van de publieke tribune? Nou ja, dat hoefde niet. Maar het was, ik vond met name op Omtzigt had Van Linde het wel een beetje gebeten.
En komt Omtzigt daar dan nog een beetje uit? Want die probeert natuurlijk ook in zo'n gesprek die rol misschien wat kleiner te maken.
Nou, hij kreeg er eigenlijk amper vragen over. Wat ik ook wel weer vreemd vind, want heel de oppositie richt zijn pijlen op Hugo de Jonge. En dat snap ik heel, heel erg. Maar Pieter Omtzigt laat ze er wel heel makkelijk wegkomen. En dat vind ik wel, dat ik denk van, want ze hebben het voortdurend over netwerkcorruptie. En partijleden hebben elkaar bevoordeeld. En denk ik, ja, Hallo Tweede Kamer. Overigens, Maarten Heijink zei dat wel van de SP. Hallo, wij hebben zelf ook als Kamer hebben we schuld. Hè? Wij waren degene die tegen elke dag tegen dat kabinet liep te roepen. Je moet alles kopen. En wel nu. Ja, maar de Kamer heeft natuurlijk ook een enorme pak boter op zijn hoofd.
Ja, maar dit tekent gewoon het politiek opportunisme natuurlijk van de Kamer. Hè? Je hebt dan Hugo de Jonge. Nou, die loopt met een vizier op zijn rug. Dus daar is vrij op te schieten. De coalitiepartijen zeggen dan... Want zo werkt het eenmaal. Ja, we kunnen de jongen hier niet naartoe halen. Want we hebben een nieuwe minister van VWS. En die is gewoon ministerieel verantwoordelijk. Ja, hij kan hier niet als een privépersoon zijn deal gaan zitten uitleggen. Nou ja, zo werkt het nu eenmaal. Zo werkt het altijd. Dat is best gemankeerd. Maar ja, zo gaat het nu eenmaal. Dat heeft met die verantwoordelijkheid te maken. En dan heb je oppositiekamerleden die dan Pieter Omtzigt ineens niet meer de tegenstander, maar de medestander hebben. En die laat ze dan ongemoeid. Zo van, ja, dat heeft ook met de heiligverklaring van Pieter Omtzigt te maken, naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Kom niet aan Pieter Omtzigt. En zeker niet nu die een van die oppositiekamerleden is. Het tekent ook wel dat de politiek af en toe heel lelijk is, vind ik.
Drie Kamerleden die lopen deze week weg. Omdat ze er niet mee eens zijn.
Ja, dat is natuurlijk ook een beetje een toneelstukje.
Voor het drama, toch?
Ja, natuurlijk is dat drama. Ja. Iedereen wist, dat kan. Dat is heel ongebruikelijk. De vorige keer namelijk, eerder dit jaar, was er een debat met Helder over de mondkapjesdeal. Toen had de jongen zichzelf uitgenodigd. Nou, daar was de Kamer ook heel kritisch over. Dus ja, het was wel een beetje theater. Overigens, ik bedoel, ik zei net, de Kamer heeft heel veel boter op zijn hoofd. Dat vind ik ook echt. Tegelijkertijd, de minister is natuurlijk altijd bestuurlijk verantwoordelijk.
Straks, premier Rutte maakte deze week excuses voor het slavernijverleden, maar nu eerst het gasprijsplafond. Maandag werden de EU-landen het namelijk eens over een prijsplafond voor gas. Nederland was tegen die prijscorrectie, maar een meerderheid van de lidstaten stemde voor. Ja, wat houdt dat prijsplafond nou precies in?
Ja, dat prijsplafond dat betekent dat we binnen Europa afspreken dat als aanbieders van gas volgend jaar hun gas aanbieden boven een bepaalde prijs, dat landen zeggen nee, doen we niet. Nederland is daar moeilijkers op tegen. Daar hadden we altijd steun in Duitsland, maar dat is, die is omgegaan. En waarom is dat zo? Dat heeft ermee te maken dat wij onze gasvoorraden moeten vullen voor komende winter. Voor deze winter hebben we de gasvoorraden kunnen vullen. Hè. We moeten allemaal onze huizen verwarmen. We zijn nog lang niet van het gas af. We hebben lang niet al die huizen nog geïsoleerd. Alleen die voorraden hebben we nog kunnen vullen voor een groot deel met Russisch gas. Dat kan niet meer. Dus we moeten dat gas nu van elders halen. Nou ja, dat is hartstikke moeilijk, want heel de wereld wil gas hebben. China, India, echt alle landen is gas. En er is veel te weinig, dus we moeten tegen andere landen opbieden. Dus ja, zegt Nederland, jongens, het is allemaal leuk. Maar als wij zeggen van we gaan niet boven een bepaalde grens en wij kunnen onze voorraden niet vullen. Wat is dan onze boodschap tegen de burger volgende winter? Ja, sorry, zet de verwarming maar niet aan. Dus wij waren daar heel erg tegen. Ja. Maar helaas, we hebben het onderspit gedolven.
Oh, met een ruime meerderheid ook.
Zeker, ja.
Maar waarom zijn die andere EU-landen dan voor?
Omdat zij oprecht geloven dat je de markt op deze manier je wil kunt opleggen.
Omdat het kijk, zo'n grote partij is, dan het is
ja, we zijn zo groot Europa. We laten ons niet een prijs opdringen door die private gasbedrijven. Ja, en dat snap ik wel, dat je dat vindt. Maar ja, bedoel, jongens, we zitten in een markt met een tekort aan gas. Dus ja, dan kun je wel heel stoer zeggen, wij betalen niet boven een bepaalde prijs. Maar als China zegt, nou, wij betalen 1 euro meer. Ja, dan gaan die schepen met LNG niet naar de Eemshaven.
Ja, dan is Nederland tegen. Minister Jette is erbij. Die stemt dan niet tegen, maar die onthoudt zich van stemmen. Ja. Waarom stem je dan niet tegen als je tegen
omdat,
bent?
Omdat al die andere landen, die wilden dit zo graag, dit prijsplafond, dat ze hebben gezegd, luister, als Nederland tegenstemt, weet je wel, als dit er niet komt, dan stemmen wij ook niet in met andere dingen die wij in Nederland wel heel graag wilden. En een van die dingen die wij heel graag willen, is dat wij in Europa gezamenlijk gas gaan inkopen. Waarom is dat? Omdat afgelopen zomer, toen ging die prijs van gas door het dak. En dat kwam, omdat ja, elk land was als een gek gas aan het inkopen, om de voorraden te vullen. En ja, daardoor steeg die prijs enorm. Dus als je dat gezamenlijk doet, en dan concurreer je niet tegen elkaar. Ja, natuurlijk kun je dan betere prijzen afspreken. Maar ja, andere landen zeiden, nee, dat gaan we dus niet doen als Nederland niet ook instemt met dat prijsplafond.
Dus vanwege de druk is dat niet gebeurd.
Ja.
Ja. Nu was er één land dat wel tegenstemde, Hongarije. Gaat die dan nu allerlei sancties krijgen dan?
Nee. Nee hoor, het is er gewoon door.
Het is gewoon, dus, de deal is klaar en dan door. Wat gaan we hier als consument nu van merken?
Nou, hopelijk niks. Laten we nog hopen dat we er niks van merken. Maar als het tegen zit, ja, niemand kan in de toekomst kijken. Kon het wel eens heel moeilijk worden om komende zomer voldoende gas op de internationale markt te kopen. Het kabinet heeft nog goede hoop dat in februari komt er nog een rapport van verschillende toezichthouders op de gasmarkt. Die overigens ook heel kritisch zijn op dit instrument. Die zeggen, jongens, doe dat nou niet. Weet je wel, we schieten in ons eigen voet. Dus het kabinet hoopt nog dat dat dan de andere EU-landen op andere gedachten brengt. Maar ja, ik moet het nog maar zien.
Toch is die gasvoorraad dit jaar
sneller en rijker gevuld geraakt dan we hadden verwacht. Hè? Ja. Ik bedoel, daarover waren de voorspellingen ook al vrij somber. Maar dat, ja. dat
maar daar hebben we dus ook een hele hoge prijs voor betaald.
Ja, precies.
En het was nog voor een groot deel met Russisch gas.
Ja.
Ja, er werd al weken over gesproken. De excuses die het kabinet wilde maken voor het Nederlandse slavernijverleden. Maandag was het zover.
Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden. Aan hun dochters en zonen en aan al hun nazaten tot in het hier en nu.
Natuurlijk is het geweldig om te zien dat Rutte uiteindelijk tot ander inzicht is gekomen. Veel belangrijker vind ik het dat ik hem vandaag geloofde. En dat komt niet heel vaak voor.
Als iemand daar zo staat en dat zegt namens de regering, ja, bij mij is het binnengekomen.
Hij had eigenlijk moeten starten om de excuses aan de inheemse aan te bieden. Omdat de Nederlandse kolonialisten, die hebben hun land gewoon afgepakt. En tot en met de dag van vandaag zitten ze nog het strijd te leveren voor grondrechten. Dus dat was een zwak punt, dat erin moeten komen.
Positieve reacties, maar ook kritiek naar de excuses van Rutte. Tobias, jij was in Suriname.
Ja.
Hoe zijn die excuses daar ontvangen?
Nou, ik vond het sowieso heel schizofreen. Je had de aanloop hier in Nederland was heel kritisch. Hè? Dus we hadden de datum was niet goed, 19 december. Degene die het zou gaan zeggen was niet goed. Hè? Want daarvan werd verondersteld dat het minister Weerwind zou zijn in Suriname. Maar dat bleek dan later niet degene te zijn die de excuses ging maken, maar ging toelichten. Rutte zou het zeggen. Nou, toen werd gezegd het had de koning moeten zijn. Dan waren er nog partijen hier in Nederland, of partijen, ik moet zeggen organisaties, Surinaamse organisaties, zeiden ja, het moet wel gepaard gaan met herstelbetalingen, of het AOW-gat van Surinamers moet worden gedicht, of de visumplicht voor Surinamers moet worden afgeschaft. Dus het werd een heel negatief ding, terwijl toen ik in Suriname aankwam, ja, eigenlijk, het was totaal niet het gesprek van de dag. De mensen die wij spraken waren over het algemeen positief. Die zeiden, nou, excuses, ja, fijn. Maar dat hoeft helemaal niet gepaard te gaan met allerlei aanvullende eisen. Op meneer Zunder na, die ook in dit fragment hoorde, die het over de inheemse bevolking had. Die was ook in Suriname en was ook kritisch. Hè. Zo waren er best wel wat kritische geluiden hoor. Maar het was niet het grote ding wat het hier was. En het was zeker niet het negatief, met negativiteit geladen ding zoals dat hier was. Dus
was het dan te verklaren dat daar zo'n verschil in zit?
Nou ja, ik kijk, ten eerste die organisaties die we hier in Nederland best groot hebben gemaakt, door ze uit te nodigen op het Katshuis en mee te laten praten, die hebben in Suriname nul bekendheid en al helemaal geen achterban. Er was bijvoorbeeld een mevrouw Mercedes Sandwijk, waarvan men in Suriname zei, nou, die kennen we niet eens. En er was zelfs iemand bij het Katshuis, die kwam daar aan, die stond helemaal niet op de lijst, maar dat was een meneer van kleur. En bij het Katshuis durfden ze hem gewoon niet te weigeren, want die waren bang dat ze misschien een hele groep mensen tegen het hoofd zouden stoten. Maar die mensen hebben in Suriname nauwelijks bekendheid. Dus het is deels te verklaren dat er blijkbaar hier organisaties groot zijn gemaakt en die zitten er veel militanter in. En anderzijds denk ik dat het in Suriname wel geconcentreerd is bij een paar kritische mensen. Hè? Maar ja, de rest van Suriname heeft hele andere zorgen. Die zijn bezig met de hoge benzineprijs en de ingestorte economie en de koers van de Surinaamse dollar die waardeloos is. Dus ja, ik denk dat het schisma een beetje verklaart.
Ja, Hans, jij verbaast je ook hoe eigenlijk die aanloop naar deze excuses
heel negatief.
Heel negatief.
Ja, terwijl het is een, hoe je het ook went of keert, het is gewoon een historisch moment. En dat had best wel, ik vond eerlijk gezegd dat het belang van het moment echt een beetje teniet werd gedaan door al dat gezeur van tevoren. Natuurlijk mag je kritiek hebben. Maar hallo zeg, het is nogal wat Rutte daar heeft gedaan. En ik vond dat eerlijk gezegd wel een klein beetje jammer. Tegelijkertijd, ik ben altijd wat cynischer dan Tobias. Ik snap ook wel waarom die organisaties zo kritisch zijn. Want ja, hun bestaansrecht bestaat ook heel erg uit, hoe zeg je dat? Dat je vecht voor achterstelling. En als er excuses worden gemaakt, is een deel van je bestaansrecht is wel weggenomen. Dus ja, dan zoek je weer iets nieuws. Dat van tevoren er organisaties, die overigens inderdaad helemaal niet zoveel achterban hebben als wij vaak wel eens denken, roepen van ja, maar we gaan alleen akkoord met herstelbetalingen. Ja, ik snap wel dat het kabinet daar niet van wakker lag.
Ja, toch zijn het niet alleen organisaties, want ook Sint Maarten bijvoorbeeld heeft die excuses niet geaccepteerd.
Ja, ja, en dat heeft overigens Suriname formeel ook niet gedaan. Hè? Dat vond ik interessant. Je had eerst het reisje van Kaag, waarbij de diplomatieke plooien gladgestreken moesten worden. Nou, dat viel alleszins mee, want die werd echt hartelijk ontvangen door president Santokki bijvoorbeeld. Maar later, na de excuses, ging Weerwind ook naar Santokki en... Wij vroegen hem natuurlijk, goh, zijn die excuses geaccepteerd? Nou, daar draaide hij heel erg omheen. Of aanvaard, maar daar draaide hij heel erg omheen. Maar daarna kwam eigenlijk de aap uit de mouw. Toen zei Weerwind, ja, maar wij hebben excuses gemaakt aan de tot slaafgemaakte en de nazaten van tot slaafgemaakte. We hebben niet excuses gemaakt aan het land Suriname. Zoals er ook geen excuses zijn gemaakt aan het land of het deelgebied Sint Maarten. Het is aan mensen gedaan, niet aan gebieden of aan landen. En ja, in die zin heb je dus ook helemaal niets te aanvaarden als Suriname zijnde. Nou, die hele discussie die gaat daar nu nog wel lopen. Hè, want er is in het parlement nog nauwelijks over gesproken. Hè. Moet je nagaan hoe weinig het leeft daar. Maar er zit dus wel duidelijk een verschil dat die excuses hoeven niet per se aanvaard te worden.
Overigens, dat je excuses niet aanvaardt, dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Nee. Als wij enorme ruzie hebben en ik zeg op een gegeven moment, sorry, echt mijn diepe excuses, Thomas. Ja, dan moet ik natuurlijk niet verwachten dat jij automatisch zegt, oké, prima, we hebben 160 jaar.
Kom maar door met die herstelbetalingen, Hans. Ja.
Sterker nog, ik heb nog nooit een excuses aanvaard van Hans. Die gaat altijd veel te ver.
Maar goed, Rutte zegt, ik zet een komma, ik zet geen punt. Dit gaat natuurlijk nog wel verder.
Zeker. Om te beginnen, er is een fonds opgericht van 200 miljoen euro. Daarover gaan ze nu in gesprek met organisaties, nazaten van jongens, wat gaan we daarmee doen? Hoe kunnen we dat verstandig inzetten? Er komt, daar kun je gif op innemen, nog een excuusmoment op 1 juli volgend jaar. Hè? Het moment dat het 160 jaar geleden is dat de slavernij echt verdween. Ik zeg het verkeerd. Ja, 160 jaar geleden werd het afgeschaft en 150 jaar geleden verdween het. Want we hadden nog een soort van raar overgangsregime van 10 jaar. Want die arme plantagehouders. Daar is de koning ook bij. Dus nee, we zijn hier de komende maanden, zal hier nog heel veel aandacht. En dat is ook terecht overigens. Het is ook echt een historisch moment. Ik vond het ook echt wel... Ik bedoel, ik ben geen nazaat van de slavernij, maar ik voelde het wel als een historisch moment. Zo van, het is in ieder geval een begin, weet je wel, om in het reinen te komen met wat er is gebeurd in het verleden. Dus dat vind ik alleen maar goed. Ja, maar daarmee ben je er natuurlijk nog niet. Ja, zoals ik al zei, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen sorry. Maar
In interviews na die excuses was het ook wel een beetje emotioneel, leek het. Hij heeft altijd gezegd, excuses, wat betekent dat nu nog?
Hij heeft daar een reis in doorgemaakt, zegt hij dan. Ja. Ja. Ja, nou, dat is toch alleen maar te prijzen. Ik vind, je mag toch van een politicus toch ook wel verwachten dat je voortschrijdend inzicht hebt. Dat is toch alleen maar goed.
Het is vergelijkbaar met een Zwarte Piet discussie. Hè. Daarin zat hij ook vrij gestaald erin. En dan later is hij gaan draaien. Hetzelfde soort reis doorgemaakt. Een mentale reis waarin hij tot een ander standpunt is gekomen. Dat maakte overigens wel dat niet iedereen in Suriname die excuses ook echt geloofwaardig vond. Hè. Toch een beetje de nasmaak van, wordt hij er nu toe gedwongen? Meent hij dat wel? Maar ja, aan de andere kant, het was niet een excuses met enig voorbehoud. Hè? Er werd bijvoorbeeld in het fragment wel gezegd, de inheemse bevolking van Suriname is niet genoemd. Nou ja, dat was dan een klacht, maar ik heb geen klachten gehoord over, dit is niet compleet genoeg geweest of diep genoeg of niet diep genoeg gevoeld geweest. Dus ik denk dat er wel veel in zat.
Ja, in Suriname was er dus niet nu heel veel om te doen, maar dat gaat wel veranderen, verwacht je?
Ja, dat denk ik wel. Kijk, Santokki, de president van Suriname, heeft in die zin een probleem. Het is niet voor niks dat meneer Zunder in dat fragment die inheemse bevolking noemt. Hè? Want Suriname is niet best wel een verdeeld land als het gaat om de groepen mensen die je hebt. Je hebt Creolen, Marons, Hindoestanen, Javanen en de inheemse bevolking. Chinezen nog. Maar dat zijn hele verschillende groeperingen. En het probleem van Santokki is eigenlijk dat al die groepen zich achtergesteld voelen bij de ander. Dus als in Suriname geld wordt uitgetrokken gaat worden voor de Creolen, die vooral op de plantages hebben gewerkt, dan gaan de Marons, dat zijn eigenlijk de mensen die zijn gevlucht uit slavernij, de bossen in, die gaan zeggen, wij worden achtergesteld. Dus als er ook maar 1 euro naar Suriname gaat, dan gaat daar een hele hete discussie gevoerd worden over hoe die dan besteed gaat worden. En om die reden zag je ook dat Weerwind zich enorm op de vlakte hield. Ik heb hem nog nooit zo vlak gehoord. Er was werkelijk niks uit die woorden te halen over hoe die 200 miljoen, wat daarvan en of daar iets van ook echt naar Suriname overgemaakt gaat worden. Dus in aanloop naar 1 juli wordt dat nog wel, denk ik, een heet hangijzer.
Jij kan je tickets alweer boeken.
Ik sta overal voor open.
Geen kerstmarkt dan, hè?
Nee, geen kerstmarkt. Heel grappig trouwens op de kerstmarkt.
Maar wel Katie Cotty in Sfeer. Is dat ook in Suriname? Ik neem het aan. Van
ja, ja, zeker. Ja. Dat is groot. Dat is groot. Ja, maar de kerstmarkt was ook nog wel grappig. In die zin, Santokki liep daar rond om de kerstmarkt te openen. En die had zijn vrouw bij zich. Nou, moet je voorstellen, Suriname is een land met 600.000 inwoners. Dat is ongeveer de stad als Rotterdam. Maar 7 keer het grondgebied van Nederland. Hè? Dus het is dun bevolkt, het is klein. Santokki liep daar rond met zijn vrouw. En die had een hele crew bij zich. En die hadden allemaal t-shirts aan met mediateam van de First Lady. En die elke stap die zij nam, die werd gefotografeerd en gefilmd en zo. Ja, kun je het je voorstellen dat Rutte een vriendin krijgt en dat die dan een team om zich heen heeft met de First Lady van Nederland? Nou, ik vond het prachtig om te zien.
Totaal. Maar dat is dan voor de journaals? Of voor
ja, voor de journaals
Netflix,
en voor haar Instagram en voor de Facebook en nou ja, wat ze daar ook allemaal hebben. Maar dat wordt dan helemaal gepromoot, zo van de First Lady is on tour en die opent de kerstmarkt. Ja, het was heel, apart.
Nou, ik ga die beelden straks even opzoeken. Hans, volgende week als de stoof goed is gelukt, dan zitten we hier gewoon weer.
Ja.
Wat gaan we dan bespreken?
Nou ja, de kamer is dicht. Daar gaat niks gebeuren. Het kabinet zelf is ook met reces, 2 weken. Dus we gaan maar een beetje terugblikken op het afgelopen jaar, dacht ik.
Goed plan.
En een beetje vooruit op het volgende jaar.
Dat zeker. Het wordt een spannend jaar.
Tot zover deze aflevering. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Alvast fijne dagen. En volgende week zijn we er weer. Tot dan.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.